Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich in gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft, en des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en geven de verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 135ste psalm en daarvan het derde en het vierde vers, psalm 135, het derde vers: God is groot, ik weet dat hij hoger is dan alle goon. En het vierde vers: het eind der aard werpt dampen uit. Lezen het woord des Heren uit het eerste boek Koningen, hoofdstuk 19, de versen 9 tot en met 18. 1 Koningen 19, de versen 9 tot en met 18. In aansluiting op de lezing van de schrift zingen we uit de 29ste psalm, het tweede vers: 'S Heren stem op het hoogst geducht, rolt en klatert door de lucht. 29 vers 2. En hij kwam al daar in een spelonk en vernachtte al daar. En ziet, het woord des Heren geschiedde tot hem en zeide tot hem: Wat maakt gij hier, Elia? En hij zeide, ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der Heerscharen. Want de kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten, uw altaren afgebroken en uw profeten met het zwaard gedood. En ik alleen ben overgebleven en zij zoeken mijn ziel om die weg te nemen. En hij zeide, ga uit en sta op deze berg voor het aangezicht des Heeren. En ziet, de Heere ging voorbij. En een grote en sterke wind scheurende de bergen en brekende de steenrotsen voor de Heere heen. Doch de Heere was in de wind niet. En na deze wind een aardbeving. De Heere was ook in de aardbeving niet. En na de aardbeving een vuur. De Heere was ook in het vuur niet. En na het vuur het zuizen van een zachte stilte. En het geschiedde als Elia dat hoorde, dat hij zijn aangezicht bewond met zijn mantel en uitging en stond in de ingang der spelonk. En ziet, een stem kwam tot hem die zeide, wat maakt gij hier, Elia? En hij zeide, ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der Heerscharen, want de kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten, uw altaren afgebroken en uw profeten met het zwaard gedood. En ik alleen ben overgebleven en zij zoeken mijn ziel om die weg te nemen. En de Heere zeide tot hem, ga, keer weder op uw weg naar de woestijn van Damascus en ga daarin en zalf Hazael ten koning over Syrië. Daartoe zult gij Jehu, de zoon van Nimsi, zalven ten koning over Israël. En Elisa, de zoon van Safat van Abel-Mehola, zult gij tot profeet zalven in uw plaats. En het zal geschieden dat Jehu hem die van het zwaard van Hazael ontkomt, doden zal. En die van het zwaard van Jehu ontkomt, dien zal Elisa doden. Ook heb ik in Israël doen overblijven 7000. Alle knieën die zich niet gebogen hebben voor Baal en alle mond die hem niet gekust heeft. We slaan het woord van de Heere vanavond op in 1 Koningen 19. En in onze overdenking van dit schriftgedeelte komen wij vanavond toe aan het 11e vers. Onze tekst is vers 11, vers 12 en het eerste deel van vers 13. En hij zeide, ga uit en sta op deze berg voor het aangezicht des Heeren. En ziet, de Heere ging voorbij. En een grote en sterke wind scheurende de bergen en brekende de steenrotsen voor de Heere heen. Doch de Heere was in de wind niet. En na deze wind een aardbeving. De Heere was ook in de aardbeving niet. En na de aardbeving een vuur. De Heere was ook in het vuur niet. En na het vuur het zuizen van een zachte stilte. En het geschiedde als Elia dat hoorde, dat hij zijn aangezicht bewond met zijn mantel en uitging en stond in de ingang van de spelonk. Tot zover. Laten wij Gods aangezicht zoeken. Heere, mogen wij inderdaad uw aangezicht zoeken en voor uw heilige troon treden met de bede dat gij ons wilt bezoeken met uw heil. Mag het inderdaad zo zijn, Heere, en laat het niet kwaad zijn in uw ogen dat wij tot u spreken, hoewel wij stof en as zijn. In die eerbied en met deze woorden heeft eens Abraham voor uw aangezicht gestaan, Heere, ik heb mij onderwonden om tot de Heere te spreken, terwijl ik stof en as ben. Hij had er een diepe indruk van dat er een grote afstand is tussen u, de grote en de heilige en de verhevene God, en hem, nietig mensenkind, stof en as. Heere, laat er ook iets van die eerbied en van dat ontzag in onze harten zijn, en laat het ook in onze woorden mogen doorklinken. Laat het oprecht zijn, Heere, als wij tot u naderen, en dat terwijl wij geen recht hebben, geen enkele verdienste. Stof en as, ja, zijn wij ook. Niet alleen stof en as gemaakt uit het stof der aarde, maar ook nog schuldig, verdorven. Heren, we hebben van onszelf niets, en als wij voor uw aangezicht treden, dan kunnen we u niets laten zien. Onze handen zijn niet blank en schoon en rein, maar ze zijn bevlekt en bezoedeld. Onze lippen die wij openen om tot u te spreken, ze zijn niet heilig en vlekkeloos, maar ze zijn bezoedeld. Trouwens, Heren, wat is er aan onze kant niet doortrokken van het verderf en van de boosheid. In ons hart, ja, ook in ons hart woont het kwaad. Het kleeft ons altijd aan. Het gaat altijd met ons mee. En of we nu thuis zijn, of op ons werk zijn, of in de kerk zijn, of dat we nu bezig zijn met onze dagelijkse dingen, of dat we nu bezig zijn met bidden, bijbelezen, preken, luisteren. Heren, het is altijd weer waar. De boosheid, de zonde kleeft ons aan. En daarom is er niets reins en niets geheels aan en in ons. Zouden wij dan toch tot u mogen en kunnen spreken, Heren? Moeten wij niet weggestuurd worden als wij tot de troon, tot uw troon naderen? Moet u het ons niet laten horen, ga weg van mij? Dat zou verdiend zijn. En als u naar de normen van uw onkreukbaar recht zoudt handelen en nergens anders mee zoudt rekenen, Heren, dan was dat ook wat we te verwachten hadden. En dan hoefden we het ook niet weer te proberen. Dan zou het brutaliteit zijn als we toch tot u zouden komen. Maar Heren, u staat er in de Bijbel en dat is al een wonder. Dat is al een onbegrijpelijk wonder. U staat er in uw eigen woord. Vraagt naar den Heren en zijn sterkte. Zoekt dagelijks zijn aangezicht. Nu kan het toch. Nu mag het toch, Heren. Nu hebt u het zelf gezegd. Nu hebt u het zelf gewild. En daarin dat u het zegt, daarin ligt de vrijmoedigheid. We zouden het nooit durven als het er niet stond. Als uw wet ons aanklaagt en beschuldigt, Heren, dan moesten we vluchten. Maar als u zelf zegt nu ook tot ons, zoekt dagelijks zijn aangezicht. Mijn hart zegt mij, o Heren, van uwentwege, zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Nu het er door u zelf is neergezet, Heren, in dat onfeilbare en onwankelbare en onveranderlijke woord, dat waar is en vast blijft en zeker staat. Nu mag het, En nu mogen wij toch ook komen. Heere, geef dat het ook met verwondering en met aanbidding in onze ziel mag zijn. En dat wij zo u om uw zegen mogen bidden. Schenk ons dan die zegen, Heere. Schenk ons die uit de verdiensten van de Heere Jezus Christus. En als wij vanavond uw woord openen, kom er dan in mee. Wees er dan bij, geef er dan getuigenis aan, Heere. Spreek door uw woord, laat uw geest het woord gebruiken om ons voor het eerst of opnieuw wijs te maken tot zaligheid. Heere, geef ons verlichte ogen des verstands, opdat we verstaan mogen wat u in dit schriftgedeelte wilt zeggen. Geef ons een ontsloten hart, opdat dat woord dat gepredikt mag worden ook ingang mag vinden in onze harten. Geef ons alles wat we nodig hebben en wat we van onszelf uit niet kunnen missen. En wat wij ook niet op kunnen brengen. Heere, laat uw geest leiden en in ons wonen. En maak zo uw weldaden nog heerlijk door onder ons te bekeren, degenen die onbekeerd zijn. En door uw werk voort te zetten, Heere, waar u het begonnen bent. En het ook in stand te houden, ja, ook het ook tot openbaring te brengen. Wilt gij geven dat uw volk ondervinden mag, Heere, dat gij de arbeid uw liefde nog voort wilt zetten. En dat u bij vernieuwing wilt komen met uw goddelijke lessen en met het onderwijs. Opdat er vorderingen mogen worden gemaakt. Opdat de kennis van uw woord en van uw heilsgetuigenis mag vermeerderen. En opdat het inzicht, het geheiligd verstand mag toenemen. Heere, we hebben het altijd weer nodig om bij u ter school te gaan. Als we nog nooit leerling op die school geworden zijn, neem ons dan vanavond nog aan. En als we wel inderdaad leerling mochten worden, Heere, open gij zelf dan de lesboeken en geef ons bij vernieuwing inzicht in wat gij geopenbaard hebt. Tot verwondering, tot aanbidding, tot terechtwijzing, want dat is menigmaal op die school ook nodig, omdat we hardleers zijn en weerspannig en onwillig om bepaalde lessen te leren. En vergeetachtig, Heere, want al hebt u het ons al eens ingeprent, dan willen we het vaak nog maar weer liefst vergeten, terwijl het juist in ons geheugen, in onze ziel gegrift moest staan. Maar Heere, wat er dan ook nodig is, u als die hoogste profeet, Heere Jezus, als die grote leraar, als die wijze leermeester, u weet precies wat op zijn plaats is. Schenk dan overeenkomstig onze noden, schenk dan overeenkomstig uw groot en heerlijk inzicht in onze noden. Heere, wij bidden dat gij gedenken wilt aan alles wat in uw koninkrijk verricht mag worden om het evangelie uit te dragen en dat rijk uit te breiden. Mogen, Heere, door de werking van uw heilige geest dat koninkrijk van uw genade inderdaad komen. En wilt gij geven dat alles wat de duivel en zijn helse macht daartegen overstelt mislukken zal. Heere, laat het door uw almacht ten neergeveld worden. En wilt gij, als die onoverwinnelijke koning, als die overwinnaar, die ruiter op het witte paard, zoals ons dat in de openbaring getekend wordt, voortgaande om te overwinnen. Heere, denk aan uw knechten die gij geroepen hebt. Bekwaam ze en sterk ze. Geef ze getrouwheid. Denk aan allen, heren, die op welke manier dan ook van u een taak gekregen hebben om anderen te onderrichten, met name ook in de dingen van uw dienst en van uw koninkrijk. Wilt u ook geven dat alle die u vrezen een goed gerucht van uw naam en van uw rijk en van uw dienst mogen verbreiden? En dat in deze wereld waarin het zo donker en zo droevig gesteld is en waarin het ongeloof en de machten van het verderf hoe langer hoe meer invloed lijken te krijgen, wilt gij geven dat in deze wereld en in deze tijd toch ook het gerucht, de boodschap van uw goddelijke genade niet zal verstommen, in tegendeel, maar dat het helder en duidelijk verkondigd mag worden door allen die er in beginsel toch kennis aan gekregen hebben en die er toch wat van weten, Heere, dat uw dienst een liefdedienst is. Open hun lippen door uw kracht, opdat hun mond gestaag uw lof zal vermelden. En laat zo uw kerk nog een licht op de kandelaar mogen zijn. Niet ergens weggestopt onder een korenmaat of in een hoekje van de kamer weggestopt, Heere. Maar laat het licht helder mogen schijnen. En wilt gij geven dat er ook nog mogen komen tot het schijnsel. Om u de Heere nodig te krijgen en uw genade te leren beleven. Zegen het werk, Heere, dat verricht wordt in dienst der barmhartigheid. Zegen de overheid, allen die gij over ons geplaatst hebt en die ons regeren, omdat gij die taak hen wilde toebedelen. Mag dat alles gebeuren naar uitwijzen van uw woord en van uw getuigenis. En wilt gij zo alle nooddruft vervullen, onze zonden ook genadig vergeven en ons voor uw rekening nemen. Heren, we bidden u voor alle die lijden, voor alle die een hele zware weg moeten gaan. We bidden u voor de velen in deze wereld die op zo pijnlijke wijze ondervinden dat er moeite en verdriet is. Al die vluchtelingen, al die ontheemden, al die mensen die gebrek hebben. Misschien wel gebrek aan de nodigste, de allernodigste dingen. Heere, geef toch dat er leniging van die nood zou mogen zijn en dat er middelen mogen zijn om inderdaad in die nood te voorzien. En laten wij die zoveel hebben, die zo overladen zijn met uw gunst bewijzen, toch ook weten wat milddadigheid en bewogenheid is. Heere, wees gij met alle die vervolgd worden om der gerechtigheid wil. En die terwille van de naam en de zaak van de Heere Jezus Christus een weg moeten gaan die inderdaad tegen vlees en bloed is. Heere, wilt gij in deze wereld de macht van het kwaad nog bedwingen en beteugelen. En uw kerk, ook uw kerk onder het kruis, staande houden. En versieren met de gave van de dapperheid, van de getrouwheid. Om zo in de moeite waarin gij ze gebracht hebt, toch een goed gerucht van u, Heere, te verspreiden. Hoor ons, niet om enig goed in ons en aan onze zijde, maar om Jezus wil alleen. Amen. We zingen nu uit de 97ste psalm, het tweede en het derde vers. Een vuurgloed gaat hem voor en het gebergte smelt als was. 2 en 3 van 97. Elia heeft zijn klacht geuit. In antwoord op de vraag van de Heere wat hij daar deed bij de Horeb, wat maakt gij hier, Elia, heeft de profeten toe mogen zeggen. Hij heeft het gezegd in een klacht, in een aanklacht, dat het allemaal te vergeefs was wat de Heere had laten doen in Israël. Het antwoord van de kant van Israël was zodanig dat het geen twijfel meer leed, maar dat volk wilde met de Heere en met de dienst des Heeren helemaal afrekenen. Ze hadden Gods verbond verlaten, de altaren afgebroken, de profeten, Gods profeten met het zwaard gedood. En Elia, de enige die nog als profeet is overgebleven en die nog voor de Heere gesproken heeft, hij is ook in levensgevaar. Ze zoeken zijn ziel om die weg te nemen. Elia heeft niks te veel gezegd, want zo is het. Hij heeft wel te weinig gezegd, dat is een andere zaak. Maar hij heeft niets te veel gezegd. Zo was het. Ze hebben het verbond van de Heere verlaten. Ze hebben de altaren afgebroken. Ze hebben de profeten met het zwaard gedood. Ze zoeken Elia's ziel. Het is allemaal waar. En dat betekent dat het zeer ernstig gesteld is in Israël. Dat vindt Elia ook zo ernstig dat er geen doen meer aan is. Dat het maar beter zou zijn als de Heere ermee op zou houden. Elia wil er ook mee ophouden. En hij vraagt de Heere eigenlijk dat de Heere er ook maar een punt achter wil zetten. En een streep onder wil zetten. En dat het maar uit zal zijn tussen God en Israël. Maar daarin zegt hij dan toch ook weer te weinig. Te weinig, ja. Want hij heeft vergeten dat God ook nog barmhartig is. Hij heeft oog voor de rechtvaardigheid Gods en voor het gekrenkte en het geschonden recht van God. En daar zal een mens oog voor moeten hebben, gemeente. Voor het geschonden recht. De wereld, de mensheid heeft dat recht geschonden. En als God in ons eigen leven gaat werken, dan gaat hij er ons persoonlijk ook erg in geven dat wij schenders van het recht Gods zijn. Ja, daar zal een mens erg in moeten hebben. Maar gelukkig, de Heere heeft van zichzelf nog meer geopenbaard. En als we het met Elia als profeet en als raadgever en als evangelist moesten doen, dan bleef er zeker bij de Elia die we bij de Horeb ontmoeten niet veel hoop meer over. Hij zegt te weinig, want hij laat niet doorklinken wat Mozes nog wel door liet klinken, zeker. Mozes die een beroep deed op de barmhartigheden en de goedertierenheden Gods. Daar heeft Elia geen erg meer in. Maar daar moet hij wel weer erg in krijgen. Want tenslotte is zijn hele arbeid er toch op gericht. Niet dat Israël zal verdorven worden, maar dat Israël zal behouden worden. Daartoe zendt de Heere toch ook deze knecht uit en al zijn knechten, opdat er zaligheid zou worden geopenbaard, opdat verloren zondaren in de weg van bekering nog deel zouden krijgen aan de behoudenis. Hoe reageert de Heer nu op die klacht, op die aanklacht, op die reeks beschuldigingen van de kant van Elia? Besluit de Heer dat hij de weg zal gaan die de profeet hem eigenlijk voorhoudt? Besluit de Heere dat hij inderdaad met Israël zal gaan handelen alleen maar in de weg van oordelen en gerichten totdat het straks afgelopen zal zijn? Zal God de band met Israël verbreken omdat zij de band met hem verbroken hebben? Zal de Heere ook de conclusie trekken alles is te vergeefs en komt nu de dag van de afrekening? In groot geduld en langmoedigheid gaat de Heere verder met het onderwijzen van zijn knecht. Elia heeft al toch al heel wat van de Heere ontvangen. Toen hij daar in al die moedeloosheid onder de jeneverstruik lag, in al die uitzichtloosheid, toen hij het niet meer wist en niet meer zag, en toen hij helemaal aan het eind van alles was, en toen hij ook met God aan het eind was en met Israël aan het eind was, toen heeft de Heer hem in de eerste plaats rust gegeven. En vervolgens heeft de Heer hem voedsel gegeven en in beide heeft hij zijn vermoeide lichaam verkwikking bereid. En vervolgens gaf de Heer hem het bewijs van zijn liefde. Zijn oog sloeg Elia ook daar in de woestijn nog met liefde gade. En de Heer heeft dat bewezen doordat hij hem een engel zond. Een engel die hem uit de slaap moest opwekken. Een engel die eten voor hem moest bereiden. Een engel die bij God vandaan kwam als een bewijs van de liefderijke zorg voor zijn vermoeide, moedeloze knecht. En toen gaf de Heer hem daarna weer een bijzonder bewijs van zijn almacht en van zijn tegenwoordigheid. Toen hij Elia in staat stelde om 40 dagen en nachten te reizen op de kracht van die ene maaltijd die hij daar onder de jeneverstruik mocht gebruiken. Een nieuw bewijs van Gods aanwezigheid in zijn leven, van Gods grote kracht. En toen kwam de Heere met die dringende vraag, die diep in het geweten en in de ziel van Elia wilde boren, om hem tot bezinning te brengen. Die vraag, wat maakt gij hier, Elia? En zo heeft de Heer al heel wat arbeid aan hem besteed, heel wat werk gedaan, om Elia maar op zijn plek te brengen. Om hem terug te halen van die weg die bij de Heere vandaan voert. En waarin hij alleen maar ellendigheid en moedeloosheid en uitzichtloosheid had ondervonden. De Heere bedoelt zijn knecht weer terug te brengen. Tot op het punt waar hij weer aan de Heere en aan zijn dienst verbonden is. En nu heeft de Heere al wat bereikt. Want Elia is over die diepte van die depressie al wel heen. Hij praat er nu niet meer over dat hij wil sterven. Integendeel, hij is gegaan toen de engel dat zei, sta op, eet, want de weg zou voor u te veel zijn. Hij is gegaan door de kracht van die spijzen, 40 dagen en 40 nachten. In dat opzicht heeft de Heere al wat bereikt bij Elia. Hij is weer gewillig geworden om in ieder geval ten dele de stem van de Heere te horen en te gehoorzamen. Maar hij is nog niet op de plaats waar hij weer een nuttig instrument in de hand van de Heere kan zijn. Dan moet er nog meer gebeuren. En waaruit blijkt dat dan dat hij nog geen nuttig instrument is? Uit die klacht. Want Paulus zei dat toch zo, hij spreekt God tegen Israël aan. En dat betekent eigenlijk dat hij van de Heere afvraagt. Van de Heere afsmeet, Heere, maak er een eind aan en breng dat volk nu maar definitief onder het oordeel. Daarom is Elia nog altijd geen nuttig instrument. En daarom gaat God in grote langmoedigheid en geduld nog verder met zijn knecht. Hij gaat hem onderwijs geven. Eerst in de vorm van tekenen. Later gaat de Heere daar zijn woord nog bijvoegen, maar dat hoort niet meer bij onze tekst. We letten nu op de tekenen die de Heere voor de ogen van Elia doet en waardoor hij zijn knecht onderwijs geeft. Tekenen in het rijk der natuur. Dat is een wonder opnieuw dat de Heere deze weerbarstige, deze weerspannige knecht nog geen ontslag geeft. En het is ook een wonder, en dat blijkt uit die tekenen ook, dat de Heere zijn handen ook nog niet van Israël aftrekt. En dat hij inderdaad, en dat gaat bewijzen ook, dat hij barmhartig en genadig is. Schoon, zwaar getergd, langmoedig en weldadig. Elia krijgt bevel om in de ingang van de spelonk te gaan staan, in de opening. Want daar zal de Heere voorbij gaan. En als de Heere voorbij gaat, dan hoort de knecht op zijn post te staan. Elia doet dat ook. Althans, het staat er niet zo nadrukkelijk bij, maar ik geloof dat de Heere, dat Elia dat ook terstond gedaan heeft. Zodra de Heere dat zei, is hij gaan staan bij de ingang van de spelonk. Maar ik geloof dat we de tekst zo moeten verstaan dat hij daarna weer naar binnen gegaan is. Waarom? Vanwege het angstaanjagende van wat er voor zijn ogen gebeurt. Schuilt hij weer weg in de spelonk. En pas daarna, Als er sprake is van dat zuizen van de zachte stilte, dan komt de profeet weer voor de dag. Komt hij weer in de opening van de spelonk staan. Wat zijn dat dan voor tekenen die de Heere voor de ogen van zijn knecht doet? Het eerste is dat er een geweldige storm opsteekt. Moet u zich eens afvragen of u ooit wel eens zo'n storm, zo'n noodweer hebt meegemaakt. En ziet, de Heere ging voorbij en een grote en sterke wind scheurende de bergen en brekende de steenrotsen. Stukken van het bergmassief breken door het geweld van deze storm af. En er vallen scheuren in die ontzaglijke rotsgevaarten. Wie heeft ooit zo'n storm meegemaakt? Zo'n geweldige openbaring van de macht van God. Daarna een aardbeving. De grond begon te beven en te schudden onder de voeten. En de bergen begonnen te trillen. En er trok een rilling door dat massief heen. En dus in de schokken die plaatsvonden, scheurden er nog andere stukken van de rotsen en van de bergen af. Alweer zoiets ontzaglijks. Zoiets majesteitelijks. Sprekend opnieuw van de almacht van de grote God. En toen een vuur, wellicht ontstoken door het hemelvuur, door de bliksem die de donder vergezelde in dat onweer. En dat vuur springt van de ene plek naar de andere en het verteert en het verzengt alles wat in zijn weg staat. En alweer in dat vuur, in dat brandende vuur, een openbaring van de majesteit en de geweldigheid van de macht van Israëls God. Geweldige tekenen, machtige gebeurtenissen, sprekend van het indrukwekkende van deze God. In zulke tekenen heeft de Heere zich als meer bekend gemaakt. Weet u nog? Diezelfde berg, toen de Heere op de top van de berg neerdaalde in bliksemvuur en in donder, in de dikke wolken en in de duisternis met het geluid van de bazuin, toen hij van de top van de Horeb Israël de 10 geboden gegeven heeft. De ganse berg rookte en de natuur was ontzet. En de grond beefde en sidderde. En het ganse volk was als met verlamdheid geslagen. En denk aan wat er nog niet zo lang geleden gebeurd is op de Karmel. Toen de profeet daar stond tegenover de 450 profeten van Baal. En wat was de afspraak ook weer? De God die door vuur antwoorden zal, die zal God zijn. En toen heeft Elia daar gebeden. Toen heeft hij God van de hemel gesmeekt om vuur te geven en zo te bewijzen dat hij Jehovah, de God in Israël, is. En toen viel er vuur uit de hemel op dat altaar en het verteerde niet alleen het offer, maar ook de stenen en ook het stof. En zo bewees God ook toen nog dat hij de God is die zich openbaart in vuur. En die laat weten dat hij de hemelse majesteit is. Geweldige dingen. Als de God der ere dondert, staat het schepsel bevend en verwonderd. En weet de mens niets meer uit te brengen. Dat is indrukwekkend. We moeten het maar eens meemaken. We worden er klein en stil van. Als in het rijk der natuur de bomen ontworteld worden op de vlagen van de wind. En als de donder rommelt en de bliksem flitst en duisternis over de aarde trekt. Dan voelt ieder mens er toch wat van aan. Niet waar dat we maar kleine nietige schepselen zijn. En dat we met een groot God te doen hebben. Het is goed om daar eens bij stil te staan. Laten we de hand op de mond leggen. bij zoveel majesteitsopenbaring. En laten we bedenken wat onze plaats is. Maar hoe geweldig die wind ook loeit daar in de geschiedenis in onze tekst vermeld. En hoe ontzaggelijk die aardbeving ook schrik aanjaagt. En hoe het vuur ook van het ene punt naar het ander springt, verterend alles wat op zijn pad is. Toch is dit keer God niet in deze tekenen, zegt de tekst. Toch de Heere was in de wind niet. En de Heere was ook in de aardbeving niet. En de Heere was ook in het vuur niet. Wat betekent dat? Dat er dit keer geen tekenen zijn die door de Heere verricht zijn? Tuurlijk wel. Alles wat er in het rijk der natuur gebeurt, dat doet hij. Het waait, zeggen wij. Nee, de Heere brengt zijn winden uit zijn schatgewelven voort. Hij doet zijn wind waaien. De Heere doet er donder rollen en de bliksem flitsen. De Heere zendt de regen. Alles wat er in het rijk der natuur gebeurt, dat is niet het onbestemde en onbepaalde het, maar dat is God. Dus in dat opzicht is God wel in de wind en wel in de aardbeving en wel in het vuur. Wat zijn alomtegenwoordigheid betreft, wat zijn majesteit en zijn grootheid betreft, is hij altijd daar waar gesproken wordt van de werken van zijn handen. En ook dit keer komt zijn majesteit erin uit. Ook dit keer. Maar in een bepaalde zin is de Heere dit keer niet in deze tekenen. Hij was wel in die tekenen op de Horeb. Hij was wel in die tekenen van het vuur op de Karmel. Hij is er wel meer in geweest. Maar in die zin waarin hij er toen in was, is hij er nu. Maar in die zin waarin hij er toen in was, is hij er nu niet in. Namelijk in de zin van de bijzondere openbaring. Wel in de zin van de algemene openbaring. Maar niet in deze zin dat hij dit keer zijn stem, zijn woord laat klinken in het vuur of in de aardbeving of in de wind. Ik kan me voorstellen dat Elia diep onder de indruk was. Ik kan me voorstellen dat Elia, mens als hij was, net als wij, door schrik overmand teruggekropen is in de spelonk. Maar toen kwam er een vierde teken. En dat was nauwelijks merkbaar. En als hij dat vierde teken van de Heere opmerkt, dan komt hij weer tevoorschijn en dan stelt hij zich aan de ingang van de spelonk, zoals God dat van hem gevraagd had. En wat is dat vierde teken? Dat wordt omschreven in de woorden van onze tekst met het suizen van de zachte stilte. Nou, wat betekent dat nu? Het suizen van een zachte stilte. Suizen, dat wijst op een zacht, een stil, een nauwelijks hoorbaar geluid. En stilte, dat is stilte. Wat is dat geweest? Het suizen van de stilte. Iemand heeft het omschreven als, en misschien heeft hij wel gelijk, Elia hoorde de wegstervende tonen van een gedempte harp. Misschien is het wel zoiets geweest. De wegstervende tonen van een gedempte harp. Iets hoorbaars, suizen, dat toch de indruk wekt van stilte. Een mysterieus geluid, te midden van een mysterieuze stilte. Maar hoe het ook geklonken heeft, Elia heeft begrepen dat dit het moment was waarop de Heere voorbij ging. En toen heeft hij niet geaarzeld. En toen is hij in de ingang van de spelonk gaan staan, gehoorzaam aan het bevel van de Heere. En toen heeft Elia beseft, toen ook, eerder ook al wel natuurlijk bij die andere tekenen, maar nu vooral, nu de Heere voorbij gaat en nu hij dat op de een of andere manier duidelijk te weten gekomen is, nu heeft hij beseft en dat ook getoond, dat hij vervuld is met diepe eerbied voor God. En waar blijkt dat uit? Wel, als hij daar gaat staan, dan bewindt hij zijn aangezicht met zijn mantel, dan trekt hij zijn mantel als het ware over zijn gezicht heen en dan bedekt hij zijn gezicht. Want God gaat voorbij. En wie kan God zien en leven? En wie zal het zeggen? Deze dagen bij de Horeb hebben de gedachten van de profeet niet stilgestaan. En hij heeft menigmaal teruggedacht aan die momenten dat de Heere hier verschenen, dat zijn grote voorganger Mozes hier ook was. En dat Mozes ook in de spelonk gestaan heeft. En dat de Heere toen ook aan Mozes voorbij gegaan is. Maar dat de Heere gezegd heeft tegen Mozes, ge zult mijn aangezicht niet kunnen zien en leven, want niemand kan God zien en in leven blijven. En toen Mozes daar stond, toen is God voorbij gegaan, maar toen heeft God met zijn eigen hand Mozes bedekt, zodat Mozes niet kon zien, pas toen God voorbij was, zijn achterste delen aanschouwd heeft. En Elia heeft het zo niet nodig dat de Heere hem met zijn hand bedekt, want Elia, vervuld met eerbied en ontzag voor de hoge God, bedekt zijn gezicht uit zichzelf al. Hij weet het, ik kan niet voor deze God bestaan. Ik kan hem zo niet ontmoeten. En al is er heel veel in Elia waaruit blijkt dat hij niet op zijn plaats is. Dit is in ieder geval een teken dat hij genade ontvangen heeft. Hij is een mensenkind. Die weet wat zijn plaats is als God voorbij gaat. Komt buigen we ons dan biddend neer. Hij heeft zijn voorbeeld ontleend aan de engelen die ook met hun vleugels, hun ogen, hun aangezicht bedekken. En zo staat de profeet daar, verborgen in zijn mantel. Wel, laten we dit punt maar even verder doorwerken, gemeente. En dan straks op die tekenen en de betekenis van die tekenen terugkomen. Want op dit punt, als we daar de profeet zien staan in het begin van het 13e vers van dit hoofdstuk, valt voor ons nog wel wat te leren. Elke echte ontmoeting met de Heere brengt een mens toch tot diepe eerbied en ootmoed. Ik zei zo pas al, er is waarlijk nog wel wat op Elia aan te merken. En de Heere heeft op zijn knecht ook nog wel wat aan te merken. Want straks wordt hij zelf de vraag gesteld, wat maakt gij hier, Elia? En weer wordt hij ter verantwoording geroepen. En dan blijkt dat de profeet zelfs van die tekenen nog niet eens zoveel geleerd heeft. Hij is nog lang niet op zijn plaats, inderdaad, maar in dit hoofdstuk mogen we toch ook zien dat hij weet wat het is om voor Gods aangezicht te staan. En dat van deze man. Want dat was zomaar niet de eerste, de beste in Israël. Het was er zomaar niet één die je zo van de straat oppikte en die een beetje godsdienst had en een beetje godsdienstige opvoeding gehad had en die zo handelt. Nee, dit was een van de belangrijkste, een van de voornaamste, een van de meest geestelijke mensen in Israël. Dit was de man die kon zeggen, en was geen overdrijving toen hij bij Agab het paleis binnenliep in Israël, dat hij Elia was die voor God stond, voor wiens aangezicht ik sta, zei de profeet, in dat roepingsbesef, in dat ambtsbesef, dat hij er stond als een door God aangestelde en met een opdracht van de Heere gezondene tot de koning in Israël. Hij wist, diep overtuigd als hij ervan was, dat hij voor Gods aangezicht stond. Hij was geen onbekende aan het hemelhof. Hij kende de Heere, hij kende de stem van de Heere. Maar toch hier, op de Horeb, verbergt hij zijn aangezicht en kenmerkt de eerbied zijn gedrag en respect voor de hoge God. Wordt onze godsdienst ook gekenmerkt door eerbied, gemeente? Als onze godsdienst echt is, echte dienst des Heren, dan is daar ongetwijfeld ook het element van de eerbied in. Dat is een van de kenmerken van het echte, van het ware. En waar de eerbied ontbreekt. En waar een mens zomaar wat los is in zijn omgang met de Heere. Daar kennen we God niet. Echt. Daar is de godsdienst ijdel. En er is nogal wat van die eerbiedloze godsdienst in onze tijd. Dat in het bidden tot God, in het naderen tot God, in het spreken met God, eigenlijk een vrijpostigheid de toon aangeeft, die grenst zelfs aan brutaliteit, waarbij de heiligheden des Heren niet ontzien worden. En er zijn wat godsdienstoefeningen, erediensten, kerkdiensten, waar, mag ik het zo zeggen, waar wat opgevoerd wordt. Waar een show is. En waar God naar beneden gehaald wordt. Op ons niveau. En waar we over God of tot God spreken alsof we het over de buurman hebben. Al de eerbied en het ontzag voor dat hoge wezen is zoek. Maar waar een mens echte zelfkennis heeft. En waar die ook echte godskennis ontvangt. Daar wordt het heel anders. Als Jesaja wat van zichzelf leert kennen. We vinden dat in het zesde hoofdstuk van zijn boek. En als hij godskennis ontvangt. Waar vinden we dan de knecht des Heren? En wat horen we hem dan zeggen? Wee mij, want ik verga. Terwijl ik een man van onreine lippen ben. En woon in het midden van een volk dat onrein van lippen is. Wee mij, want mijn ogen hebben de koning gezien. Heeft hij God gezien op zijn troon? Het is nog maar een visioen. Het is nog niet eens echt. Het is maar een visioen, een droom, een nachtgezicht of wat dan ook. En dan is Jesaja al zo onder de indruk van de heiligheid Gods. En van zijn eigen verdorvenheid en onwaardigheid. Dat hij zegt, wee mij, ik verga. En als Job onderwijs ontvangen heeft van die hoge God. Als God vanuit het rijk van de natuur Job onderwezen heeft. Toen antwoordde God Job in een onweder. En als de Heere zo voor Jobs aandacht brengt een aantal van zijn schepselen, van zijn geweldige, indrukwekkende schepselen. En als Job dan werkelijk ook gaat verstaan wie God is en wie hij is. En hij denkt toch eens terug aan al die woorden die hij gesproken heeft. Dan zegt Job, ik verfoei mij in stof en as. En Abraham, de vader aller gelovigen. Abraham, die met de Heere omging en tot wie de Heere sprak. Abraham, de man die kende de verborgen omgang met God en die kende de rijkdom van dat leven met de Heere. Als Abraham voor het aangezicht van de engel van de Heere staat en als de Heere hem openbaart wat hij met Sodom gaat doen. Dan gaat Abraham bidden en dan gaat hij vragen of de Heere de stad sparen wil. En nog een keer bidden of de Heere de stad sparen wil. Al zijn er dan geen 50 rechtvaardigen, maar hooguit 45 of 40 of 30 of 20. En dan horen we Abraham in zijn pleiten tot de Heere zeggen, ik heb mij onderwonden om tot de Heere te spreken. Ik heb de moed gehad om tot de Heere te spreken. Maar wie ben ik? De verrikst. Stof en as ben. En Johannes, de discipel die bij die drie hoorde, die wel eens mee mochten als de andere discipelen niet mee mochten. Petrus, Jacobus, Johannes. Die discipel van wie zo heel bijzonder in het evangelie geschreven staat, de discipel die Jezus lief had. Waar de Heere, zou ik zeggen, een bijzondere band aan had. Die discipel, de beste van de 12 zou je bijna zeggen. Die discipel,
valt als dood aan Jezus voeten. Als hij hem ziet in zijn majesteit en glorie. Eerbied.
En Elia bewindt zijn gezicht met een mantel. Als hij weet dat de Heere voorbij gaat. Kennen we daar wat van, gemeente? Wordt ons leven, wordt ons godsdienstig leven. Wordt ons kerkelijke leven daar ook door gekenmerkt? Beseffen we daar wat van? Dat wij in de kerk voor het aangezicht van die God komen. Zijn we er zo op voorbereid? Hebben we ons daarop ingesteld? Leeft dat in onze geest als wij bidden? Als wij tot hem naderen? O, nu spreken we tot de hoge en de heilige God. En we zijn slechts stof en as. Wie zijn wij? Komt het uit in de woorden die we kiezen? In de houding die we aannemen? School, op de school van de Heilige Geest wordt ook onderwijs gegeven in eerbied voor Gods heilig aangezicht. Niet waar? Dat zet de Heere toch als een stempel in de ziel. Hoe vertrouwelijk de Heere zijn kinderen ook met zich om wil laten gaan. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. En hoezeer de Heere ook vrijmoedigheid geeft om het ganse hart voor hem uit te storten. Dat is een andere kant. En dat is er ook. Maar dat doet niet teniet en dat ontkent niet. Dat de ziel ook iets gaat kennen en beleven van de diepe eerbied als we met God te maken krijgen. En al is de Heere dan voor ons de genadige en de barmhartige, dan nog begrijpen we Elia als hij zijn aangezicht in zijn mantel wikkelt om zich zo voor de Heere te bedekken. En wat betekent het nu dat de Heere deze tekenen voor Elia's ogen geeft? Deze tekenen van de wind en de aardbeving en het vuur en die zachte stilte. Welke sprake gaat daar dan van uit? Wat is daar de betekenis van? Waarom is God op die bijzondere manier niet in die eerste tekenen en wel in dat vierde? Laten we proberen om ook daar een antwoord op te vinden. Dan moeten we ons uitgangspunt nemen hierin. Waar ging het de Heere nou eigenlijk om in zijn handelwijze met Elia? Wat was Gods plan nu met Elia toen Elia daar eenmaal onder die jeneverstruik lag in moedeloosheid? En wat had de Heere steeds op het oog gehad met alles wat hij tot nog toe voor Elia gedaan heeft? In het geven van voedsel, in het verschijnen van die engel en in dat ondersteunen van Elia op reis en in die vraag die hem stelde. En nu ook in die tekenen, wat beoogt de Heere daar nu allemaal in? Nou, Elia is weggelopen, uit Israël weggegaan. En de bedoeling van de Heere is, en dat blijkt ook wel uit het vervolg van dit hoofdstuk, en zo eindigt het hoofdstuk gelukkig ook. Elia moet weer terug. Elia moet weer aan het werk. Elia moet het strijdperk weer in. Elia moet weer als profeet bezig zijn in de dienst en in de dingen des Heren. Elia moet weer werken aan het heil, aan de zaligheid van dat afgodische Baal dienende volk. Daar ging het de Heren in al zijn bemoeienissen met Elia om. En dan moet Elia nu inderdaad ook van zijn verkeerde ideeën afgeholpen worden. Want dat is een van de oorzaken. Hij is vastgelopen, hij is met de Heere vastgelopen. Hij is met het plan, met het werk van de Heere vastgelopen. U herinnert u dat van een paar weken geleden, hoop ik. Hij heeft zijn geestelijke perspectief verloren. Hij zag God niet meer. En hij zag het werk van God niet meer. O, het was een hartstochtelijk verlangen bij de profeet al die tijd geweest. Dat Israël tot bekering zou komen. U moet van Elia niet denken dat hij een hardvochtig man was. Die maar liefst zoveel mogelijk mensen verloren zag gaan. En die het niemand, bijna niemand gunde. Oh nee, hij was een man die bewogen was met het lot van zijn volk. Hij heeft geleden
onder de ellende van zijn volk. En zodra de Heere tegen hem zegt, als hij nog in Zarfat is, dat hij weer terug moet naar Israël, omdat de Heere regen wil gaan geven op de aardbodem, toen heeft Elia's hart opgesprongen van vreugde. Want toen zag hij voor zijn geestesoog al gebeuren. Niet alleen dat de Heere weer in gunst zou terugkeren, maar dat nu alles anders zou worden in Israël. En daarom ging hij zonder aarzelen naar de Karmel. En daarom stond hij met hoop in zijn ziel te wachten tot die tijd van die Baalsprofeten voorbij zou zijn. Zodat hij zijn altaar kon bouwen en zodat hij tot God kon roepen. En hij wist het zeker, de Heere zal door vuur antwoorden. En wat heeft zijn hart er daar verlangd? Dat dat het middel zou zijn, dat Israël nou echt tot bekering zou komen. En wat heeft het gejuicht in zijn ziel toen hij het volk hoorde roepen, de Heer is God, de Heer is God. Dat wilde hij zo graag. Maar de gebeurtenissen daarna, en dat dreigwoord van de koningin, waarbij ze zijn leven bedreigde, waarbij ze zwoer bij haar goden dat hij een kind des doods was. En toen hij ontdekte dat het geen vervolg had, het gebeuren op de Karmel, en dat het niet doorwerkte, en dat de Baals niet weggeruimd werden, en dat er niet verder gereformeerd werd in Israël, toen hij dat merkte, toen zonk hem de moed in de schoenen, en toen verloor hij alle zicht op God en op het werk van de Heere. En toen begon hij te denken, nou komt er niets, nou komt er nooit iets van terecht. Wat had hij verwacht? Wat hij verwacht had, dat was dat de Heere door geweldige tekenen het land zou zuiveren van de Baalsdienst. Dat de stormwind van de Heere door het land zou varen. En dat al die Baalsheiligdommen zouden worden omgestormd. Dat de Heere de grond van Israël zou schudden en schokken. En dat er geen mens meer zou zijn die nog moed had om naar een Baalstempel te gaan. Dat de Heere met het vuur van zijn ijver alles zou verdelgen wat tegen zijn wil en tegen zijn wet inging. Dat had Elia verwacht. Vuur van de hemel, stormwind des Heren, aardbevingen van de Heer. Als God zo eens verder was gegaan, als dat is het vervolg was geweest, dan zou het anders eruit zijn gaan zien in Israël. Maar dat deed God niet. Het bleef bij die ene keer dat er vuur uit de hemel viel. En dat vuur dat ging niet verder. En er kwam geen stormwind en er kwam geen aardbeving. Er kwam een koningin met een dure eed bij haar goden gezworen. Er kwam een doodsbericht tot de profeet. Dat kwam wel. En voor de rest gebeurde er niets. Dat dacht Elia tenminste. En toen trok hij de conclusie. Kortzichtigheid, klein geloof, ongeloof. Maar hij trok de conclusie dat God toen helemaal niets meer deed. Dat God zich teruggetrokken had. En vandaar Elia's moedeloosheid. Maar dat was tegelijkertijd zijn fatale vergissing. Een vergissing die wij ook wel eens maken. Want in sommige ogenblikken van moedeloosheid denken we en zeggen we dat misschien ook nog wel eens. God werkt niet meer. De geest werkt niet meer. Waarom denken we dat en waarom zeggen we dat? Omdat het niet meer gebeurt zoals wij denken dat het gebeuren moet. Wat zien we vandaag? Soortgelijke dingen als Elia zag. Toename van goddeloosheid, brutaliteit als het gaat over de heiligheden. Wat wordt er gespot en wat wordt er gehoond? En wat wordt het christelijk volksdeel straks misschien nog in een hoek gedrongen ook? Je mag niet discrimineren, je mag geen enkel lelijk woord over een Marokkaan zeggen. Dat hoef je ook niet te doen, daar gaat het niet om. Maar je mag wel allerlei dingen zeggen discriminerend over het gereformeerde volksdeel. Dat mag wel. En denk dan maar verder aan wat er dan allemaal nog verder zou kunnen gebeuren. Denk nu maar aan al die dingen die zich eigenlijk hoe langer hoe meer aan het ontwikkelen en aan het ontplooien zijn.
En dan zeg je, wat komt er nou van terecht?
Oh, als God nou eens een stormwind zou sturen. En al die heiligdommen van de afgoden zou verpulveren. Als God nou eens een aardbeving zou zenden. En al die goddelozen zou verdelgen. Als God nou eens zou opstaan. En de mond van die brutale ongeloofsprofeten tot zwijgen zou brengen. Als de Heer het zo eens zou doen. Zou er sprake van uitgaan. Dan zou ons volk sidderen en beven. Dan zou er misschien een terugkeer komen. Ja, wel zeker een terugkeer tot de God van onze vaderen. Maar er is geen storm. En er is geen aardbeving. En er is geen vuur. En de goddeloosheid neemt toe. En de kerkverlating neemt toe. Is de geest geweken? Werkt God dan helemaal niet meer? Oh, ik zeg niet, en wie zou dat wel kunnen zeggen? Ik zeg niet dat het er rooskleurig voor staat. Je kunt niet zeggen dat we een geestelijke bloeitijd meemaken. Zeker niet, helaas niet. Elia's tijd was ook zo. Geen bloeitijd voor de kerk. Maar net zo min als Elia mogen wij daaruit de conclusie trekken dat God niet meer werkt. Dat wilde de Heere Elia maar leren. En daarom kiest hij dit keer niet het vuur en niet de storm en niet de aardbeving om zich daarin te openbaren. Maar kiest God deze keer nu uitgerekend tot onderwijzing van zijn knecht en tot terechtwijzing van zijn knecht. Het zuizen van de zachte stilte als het middel waarin hij zich wil gaan openbaren. Daarin is zijn stem. En Elia moet weten, dat al doet de Heer het dan heel anders als hij zich had voorgesteld. Heel anders als hij had gehoopt. Heel anders als hij had gedacht dat het eigenlijk moest gaan. Elia moet weten dat de Heer toch werkt. In de stilte, ja. In de stilte. In het verborgene. In het verborgene. Onhoorbaar. Onzichtbaar. En dan weet de profeet het niet eens. Juist omdat het in de stilte en in het onhoorbare, in het verborgene gebeurt. De profeet weet het niet eens. Ik heb mij nog 7000 toen overblijven. Want het kwam in de zachte stilte toen. Gebeurt dat in de natuur ook zo niet, gemeente? Dan weten we toch allemaal wel wat van als je een klein beetje op de hoogte bent zo van een aantal dingen die er in het leven, in de natuur gebeuren, dat de Heere daar ook vaak in de stilte werkt. Wie heeft dat nou gemerkt? Hoe die dauwdruppels zich vormen aan die grassprietjes. Wie heeft dat nou gemerkt? Wie kan dat nou beschrijven? Die krachten, die stille verborgen krachten die er elke dag weer zijn. En die elke dag ook weer openbaar komen. Maar je kunt niet verklaren. Het gaat niet met geweld, het gaat niet met lawaai, het gaat niet met de zonsopgang. Of neem nou je eigen lichaam. Die verborgen stille werkingen van allerlei sappen in ons lichaam, waardoor het voedsel dat wij tot ons nemen elke keer weer op de juiste manier verwerkt en verteerd wordt en omgezet wordt in lichaamskrachten, waardoor we in staat zijn om te werken, om te denken, om te leven enzovoort. Zuizen van de zachte stilte. God werkt. En zo is het in het Rijk der Genade ook. De Heer Jezus, staat van hem geschreven, hij zal zijn stem op de straten niet laten horen. Hij zal niet schreeuwen. Maar het gekrookte riet zal hij niet verbreken. En de rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. Dat zijn geen dingen waar allerlei geweld en lawaai bij te pas komen. Als de Heer bezig is met zo'n gekrookte riet om dat te helen. En met zo'n rokende vlaswiek om daar nog wat van te maken, zodat dat lampje weer gaat branden en licht gaat geven. Dan is dat alles iets wat in stilte in het verborgene gebeurt. Zo doet de Heere dat zo menigmaal.
Hij laat niet zoals de wereld voor zich trompetten. Hij laat geen reclame voor zich maken. Hij is als de regen op het nagras. Die bui die niet met klaterend geweld uit de hemel valt, maar die zo stil uit de hemel neerkomt en die het gras bevochtigt. Gods manier van werken is vaak anders dan wij denken. Maar hij werkt. Is het niet in de stormwind, dan in de zachte koelte. Is het niet in de aardbeving, dan in het feit dat hij een hart verbreekt. Is het niet in de massa, dan in de enkeling die in stilte voor God buigt. En in de tranen die in stilte geschreid worden als de ontdekking gedaan wordt: ik ben God kwijt. En in de zuchten die in het verborgene opstijgen tot Gods troon, waar je familie nog niet eens van weet. Want het is nog veel te vroeg om erover te spreken. Maar God werkt erin. We zouden misschien wel grote dingen willen zien gebeuren. Dat God zou opstaan tot de strijd en zijn haters wijd en zijd verjaagd en verstrooid zou doen zuchten. Zouden we wel willen zien. Trouwens, dan moet je eerst nog uitmaken of je ook niet bij die haters en bij die vijanden hoort. Maar stel dat we dan inderdaad door genade de goede keus hebben mogen doen en aan de kant des Heren mogen staan. Zouden we dat dan willen zien, dat de Heren zijn vijanden zou verdelgen? Maar als hij het niet doet, dan moeten wij niet denken dat de Heren niets meer doet. Dan moeten wij niet denken dat de Heren zijn 7000 niet meer heeft. Dan moeten wij niet denken dat de arbeid ijdel is. Ook al wordt niet een hele gemeente op één dag bekeerd. Ook al staan er niet 3000 op als op de Pinksterdag. Die zeggen: mannen, broeders, wat moeten we doen? Dan mogen we nog vertrouwen dat de Heere beloofd heeft dat zijn woord niet ledig tot hem zal wederkeren. En al gunnen we het iedereen. En al roepen we iedereen op: bekeert u, want waarom zou ge sterven? Er is vreugde en blijdschap in de hemel over één zondaar die zich bekeert. En het stemt op aarde ook tot dankbaarheid als dat gezien, als dat geconstateerd mag worden. Als het zuizen van een zachte stilte, dat daar een hart naar God uitgaat. En dat daar een mens, een jong mens misschien, niet langer voort kan gaan zonder de Heere en de waarachtige kennis des Heeren. Het is een teken van Gods werk als daar een mens in nood komt en gaat vragen: Heere, is er nog een middel om aan de welverdiende straf te ontgaan? En als er nog zijn, vroeg in hun leven of misschien op latere leeftijd, die niet meer buiten de Heere kunnen. Misschien denken we dat het zo en zo moet. Nee, de Heere doet het anders. Elia kon zich dat niet voorstellen, dat de Heere kwam in het zuizen van de zachte stilte en dat dat Gods welbehagen was in die tijd in Israël. Maar het was het wel. En zo kan dat geweldig tot troost zijn. Zo kan Elia straks ook terug het strijdperk in, het werk weer hervatten. En zo kunnen toch de arbeid weer worden voortgezet. Zo kan een vader of een moeder, die een weerbarstige zoon of een hardnekkige dochter heeft, waarvan hij of zij denkt er komt nooit wat van terecht, toch weer voort met gebogen knieën en maar blijven vragen: Heere, bekeer ze toch. Heere, word ze toch te sterk. Heere, win ze toch in. Als de Heere werkt als de zachte stilte, dan kan het best eens wezen dat het zaad dat u nu met tranen zaait, pas na uw dood tot openbaring komt. Dat gebeurt. Dat het woord toch niet ledig wederkeert. Denk niet gering van die zachte stilte, want God is erin. En zijn werk komt erin uit. Mogen dat de rijke ervaring zijn vlak aan de avond, aan de vooravond van het Pinksterfeest. Je hoort in dat zuizen van de zachte stilte toch ook dat werk van de Pinkstergeest, nietwaar? De geest van Christus die komt om als de dauw nat te maken. Om als het licht te schijnen in de duisternis en te verlichten. Om als de regen neer te dalen op het gras. Die geest komt toch en die klopt. Niet altijd met geweld. Niet altijd met die ontzaglijke stem van de donder van de wet. Maar ook wel eens met die lieflijke nodiging van het evangelie. En de Heere kan er maar in meekomen en ons te sterk worden. En we kunnen dan niet langer de deur van ons hart gesloten houden. Als Hij het ons in ons binnenste doet verstaan dat Hij het zegt. Mijn Zoon, geef mij uw hart. En als de Heere zo in de lieflijke overredingskracht van het evangelie mensen nog tot zijn gewillige dienaren wil maken. Ontwaak noordenwind. Dat is de wind die afbreekt. Dat is de wind die alle dode hout wegblaast. En kom gij zuidenwind. Dat is die stilte, die zachte stilte. Waardoor de specerijen gaan uitvloeien. Amen. We zingen Psalm 72, het 8e vers. Laten wij samen danken. Ja, Heer, het past ons om uw naam te erkennen en dank te zeggen voor het goede dat u ons gegeven hebt. U hebt Elia in der tijd willen onderwijzen en wij mochten van dat onderwijs dat u aan Elia gegeven hebt ook mee profiteren, Heer. Het is ook voor ons zo nodig om onderwezen te worden. U geeft het geheim van uw werk nooit prijs. Maar u laat ons wel zien, Heere, dat u verschillende wegen hebt. En dat u in uw welbehagen verschillende middelen kiest. En het kan u ook behagen, en zo was het toen, om te werken als de zachte stilte. En er waren er toen toch nog, Heere, 7000. En ze zijn er toch nog.
En u laat uw werk, de werken uw handen, toch niet varen. Ook in onze tijd niet. Heren, hoe het dan ook is, ach, ons hart verlangt er wel eens naar dat uw opruiming en zuivering teweeg zou brengen. Aan de andere kant, wij hebben u niets voor te schrijven. En als u in onze tijd zou kiezen, te midden van afval en afgoderij, goddeloosheid en uitspatting, om te kiezen, om te werken langs de weg van het zuizen van de zachte stilte, Heren, dan hebben we dat te respecteren en te eerbieden gegeven, dat we met onze mantel ons aangezicht bedekken en in eerbied God laten. Maar wel vertrouwen en wel zaaien in hoop. En wel werken met verwachting. Uw woord keert toch niet ledig terug. Heren, breng ze dan nog tot openbaring. Werk dan nog verder. In het verborgene, in de stilte. Maar ga dan door, Heren, met het vergaderen van uw gemeente. En met het bewaren van dat overblijfsel. Ook in onze tijd. Ja, willen nog velen toebrengen die gij brengt. Langs de door u zelf gekozen weg tot de kennis van uw genade. En die gij ervoor bewaart om de knieën voor Baal te buigen. Gedenk ons in uw gunst. Heere, we bidden het u in de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte Psalm 67, het eerste vers, de al goede God zij ons genadig en zegen ons met overvloed. Gaat ons heen in vrede en draagt met uw Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde Gods en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.